Goedemorgen gemeente. Van harte welkom. Fijn dat u en jij bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online. En we weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door dominee Wolters uit Amsterdam. In deze dienst zullen de broeders Aart Mesker en Arie Westerhout worden bevestigd in het ambt van pastoraal wijkouderling. Na de dienst is er gelegenheid om de beide broeders achter de kansel Gods zegen toe te wensen. Afgelopen maandag 30 december hebben Jan en Christine Simons, Prinsengracht 29, een zoon ontvangen, Huip Marijn. Huip is het broertje van Jan, Sam, Thijs en Livia. We feliciteren Jan en Christine van harte met de geboorte van Huip en wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van hun kinderen. Willen jullie de genoemde gemeenteleden in jullie gebeden gedenken? In afhankelijkheid van God zal vanavond na de kerkdienst, hier in de kerk, en zondag 12 januari na de morgendienst, ook hier in de kerk, een kort moment zijn om met elkaar te bidden voor onze gemeente. In het bijzonder willen we bidden voor het beroep wat wij hebben uitgebracht op dominee Molenaar. We hopen u na de genoemde diensten te ontmoeten om als gemeente eendrachtig samen te komen in gebed. Op dinsdag 7 januari komen dominee Molenaar en zijn vrouw bij onze gemeente op bezoek. Ze zullen kerkelijk werker Eldert, een afvaardiging van de jeugd en de kerkraad in verschillende ontmoetingen spreken. We hopen op een goede dag samen met hen. Op donderdag 9 januari is er een kerkenraadsvergadering. In deze vergadering zullen bezoekbroeders en bezoekzusters de gelofte van geheimhouding afleggen. Wilt u met ons samen bidden voor een goede vergadering? In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de plaatselijke diaconale activiteiten. De tweede collecte is bestemd voor onderhoud en verduurzaming van de gebouwen. En de uitgangscollecte is bestemd voor pastoraat, vorming en toerusting. Denkt u ook aan de zendingsbussen bij de uitgang? We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en bij jou aan. We vangen de dienst nu aan met het zingen van Psalm 62 vers 1 en daarna is er ruimte voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad een goede en een gezegende dienst toegewenst. Sorry, organist, excuusie voor, maar de schermen gaven wat anders aan. En we zouden het heel prettig vinden als we hem samen toch een keer uit volle borst kunnen zingen. Zou dat kunnen, meneer van de digitale techniek en organist? Alsjeblieft.
Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer door de Heilige Geest. Amen. Ja, ik moest wel net even denken, mijn ziel wordt immer stil tot God. Maar om dat nou in stilte te zingen, dat was nou weer een beetje overdreven. Het is mooi om de lofzang aan te heffen met elkaar. En dat doen we ook door het zingen van Psalm 124, de versen 1 en 4. God is een God van bevrijding. Dat heeft Israël op meerdere malen en momenten in haar geschiedenis ervaren. Zo zingt Psalm 124 ook. Maar dat ze leeft vanuit die bevrijding betekent ook, zegt God in zijn gebod, dat ze oog moeten hebben voor de onderdrukten. Voor hen die rechteloos in deze wereld staan. Leven vanuit genade, vanuit bevrijding, brengt een hoge verantwoordelijkheid met zich mee. Zeker als je leeft voor het aangezicht van God die recht gebiedt. En over dat gebod van recht lezen we in Micha 6 en we zingen Psalm 99, de versen 3 en 6. Micha schrijft, waarmee zal ik de Heere tegemoet gaan en mij buigen voor de hoge God? Zal ik hem tegemoet gaan met brandoffers, met eenjarige kalveren? Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeboren geven voor mijn overtreding, de vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Amen. Laten we samen bidden. Heer onze God, we komen tot u. En we danken u dat u de God bent die ons in de vrijheid zet. Dat u de God bent van genade, van liefde. Juist voor ons kleine en kwetsbare mensen. En bijzonder om vandaag twee broeders ook te mogen bevestigen. Dank dat u Aart en Arie geroepen hebt om in uw dienst, in uw koninkrijk werkzaam te zijn. En juist dan beseffen we ook onze kleinheid. Onze kleinheid wanneer we een taak oppakken in uw koninkrijk. Maar ook de kleinheid van ons als gemeente, als kerk, als christenen, te midden van deze wereld die soms zo hard is. Waar zo weinig mensen zich aan u en uw gebod gelegen laten. We danken u dat u doorgaat. En dat u vast blijft houden. En dat u ons als gemeente ook roept om de lofzang gaande te houden. En u te verhogen in ons lied. We danken u dat u ons tegemoet komt in onze eigen kleinheid en kwetsbaarheid. En we bidden u, kom ons ook tegemoet in deze dienst. Dat wanneer we uw woorden lezen, ze ons hart mogen raken. Dat uw geest ons verstand mag verlichten. En dat u ons zo mag vernieuwen dat we anders van hier gaan dan dat we kwamen. Zegen ons hier in de kerk, zegen de mensen thuis met ons verbonden. Zegen ook de kinderen en de kindernevendienst. Geef dat we allen mogen ervaren dat u een God bent die naar mensen omziet. Zoals we net met kerst mochten vieren. Dat u in Christus ons nabij bent gekomen. Als klein en kwetsbaar kind in ons midden. En zo alles anders maakt. Vernieuw zo ons door uw woord en door uw geest. Om Christus wil. Amen. Twee schriftlezingen vanochtend. De eerste uit 2 Koningen 6. De eerste 7 versen. Verhaal van Elisa. En dat verhaal zal ook centraal staan tijdens de verkondiging. 2 Koningen 6. De eerste 7 versen. De leerlingprofeten zeiden tegen Elisa: zie toch, de plaats waar wij voor uw ogen wonen is voor ons te krap. Laten we toch naar de Jordaan gaan en ieder daar vandaan een boomstam meenemen en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen. En hij zei: ga maar. En een van hen zei: gaat u toch alsjeblieft met uw dienaren mee? Hij zei: ik ga zelf mee. Zo ging hij met hen mee. Toen zij nu bij de Jordaan gekomen waren, hakten ze bomen om. En het gebeurde toen een van hen een boomstam aan het vellen was, dat het ijzer in het water viel. Hij schreeuwde het uit: ach, mijn heer, het was nog wel geleend. De man God zei: waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats aangewezen had, sneed hij een stuk hout af, wierp het er naartoe en deed het ijzer boven drijven. Hij zei: haal het naar u toe. Toen strekte hij zijn hand uit en pakte het. De tweede lezing, Matthäus 3, versen 7 tot en met 12. Klein stukje van de verkondiging van Johannes de Doper. Matthäus 3 vanaf vers 7. Toen hij velen van de Farizeeën en de Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: addere gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet bij uzelf dat u kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de boom. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen en hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Tot zover de lezingen. 2 Koningen 6 zal zo meteen centraal staan en het thema voor de preek is klein en kwetsbaar. Hoe we in alles, ook in het bouwen, afhankelijk zijn van God. Daarover gaat ook Psalm 127 vers 1. En voordat we dit zingen zal de collecte gehouden worden. De kinderen van groep 4 tot met 6 mogen naar de kindernevendienst en andere kinderen mogen naar voren komen. Hey, wat leuk dat jullie er zijn. Ik heb thuis heel lang zitten zoeken naar een prentenboek. Die ik dacht dat we die hadden toen onze kinderen nog klein waren. Maar ik kon hem nergens meer vinden. Maar hier zie je het plaatje ervan. Wie van jullie kent dit? Weet je wie dat zijn? Wie zijn dat? Pieter Konijn. En? Hoe heet zijn beste vriendje? Benjamin Wollepluis, hè? En misschien heb je niet de prentenboeken gezien, maar heb je wel de tekenfilms wel eens gezien? Toch? Ja, de prachtige tekenfilmpjes. Weet je wat ik het altijd het leukst vind? Als Pieter Konijn dan achterna gezeten wordt door de das, of de vos, of meneer Verhoek, dan is er altijd, of de uil, inderdaad, dan is er altijd een moment waarop je dan Benjamin Wollepluis heel bang wordt. En wat zegt hij dan? Wat zegt hij? Weet je dat ook? Konijnen zijn dapper! Konijnen zijn dapper! Toch? Dat zegt hij toch altijd? Dan zit hij te trillen. Konijnen zijn dapper! Konijnen zijn dapper! Zijn jullie ook wel eens bang? Nee? Jij bent nooit bang, je stoere kerel. Soms wel. En wat doen jullie als jullie bang zijn? Ga je dan misschien ook zo, net als Benjamin, ik ben dapper, ik ben dapper, ik ben dapper. Nee, dat doe je niet. Wat doe je dan wel? Jij rent weg. Dat kun je doen. Of je kunt naar iemand die groot en sterk is, je vader of je moeder, die je dan kunnen helpen. Toch? Vandaag in de preek gaat het erover dat je soms heel klein kunt voelen en een beetje bang kunt zijn. En wat je dan moet doen. Nou, luister zo meteen maar goed naar zijn preek. En ik zal nog eens een keertje Benjamin Wollepluis aanhalen met zijn konijnen zijn dapper. We gaan zingen een lied over wat je kunt doen als je bang bent. Namelijk het lied Je hoeft niet bang te zijn. Want ook als je bang bent, kun je niet alleen wegrennen of naar je vader of naar je moeder gaan. Je kunt ook naar God toe gaan en bidden of dit liedje zingen. Jullie mogen weer bij je ouders gaan zitten. En dan gaan we met elkaar zingen. Na de verkondiging zingen wij het op toonhoogte lied 151, de versen 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik weet niet hoe u het nieuwe jaar bent begonnen. Misschien wel vol van verlangen om wat komt. Kijkt u ergens enorm naar uit. Maar misschien dat je ook wel ergens tegenop ziet. Dat je denkt van, nou, wat gaat dit nou brengen? Misschien zelfs dat je iets van angst hebt. En misschien zelfs dat je, bijna als ben je met een wollen pluis, jezelf een beetje moed probeert in te praten. Ik kan dit, ik ben dapper, ik ga ervoor. Ja, want hoop verloren is al verloren. En zeker wanneer je met tegenslagen in het leven geconfronteerd wordt. Wanneer je klein en kwetsbaar voelt. Wanneer de touwtjes van je leven je uit handen geslagen worden. Juist dan proberen we op allerlei manieren zo snel mogelijk weer de controle te pak krijgen. Als je bijvoorbeeld net te horen gekregen hebt dat jij of een geliefde ernstig ziek is. Of wanneer je relatie in een crisis zit. Of wanneer je je baan dreigt kwijt te raken. We gaan niet zo snel bij de pakken neerzitten. Ja, dat hebben we die neiging wel, maar daar schiet niemand met mee op. Dus kom op, we moeten iets doen. En we pakken iets aan. We kunnen dit. We kunnen dit. En ook als kerk kunnen we die neiging hebben. In ieder geval, dat is wat Arnoud van der Deyl analyseert in zijn boek De Toekomst van de Kerk. Hij laat dan zien hoe kerken in Nederland en in het Westen steeds kleiner en kwetsbaarder zijn geworden. Hoe we steeds meer in de marge terechtkomen. En hoe we lange tijd als kerken niet bij de pakken neer wilden zitten. 7 verschillende manieren waarop we als kerk geprobeerd hebben om weer een beetje in controle te komen. Om het tijd te keren. Om alles wat niet goed ging of we dachten dat niet goed ging te repareren. En we moeten er tegenaan, want christenen zijn dapper. Christenen zijn dapper. En ik weet niet hoe jullie, Aart en Arie, vandaag hierbij zitten. Of je misschien wel vol van verlangen uitkijken naar een ambtsperiode. Omdat je misschien juist nou ook wel een stukje kleinheid en kwetsbaarheid ervaart. Omdat je ook wel voelt dat je te midden van een kerk en een tijd dit ambt oppakt. Dat echt niet eenvoudig is. Waarin steeds meer vragen op ons afkomen. Waar het niet vanzelfsprekend is om christen te zijn. En misschien dat je je eigen kleinheid en kwetsbaarheid ook ervaart wanneer je op bezoek moet gaan bij mensen, met hen over geloof moet spreken. Terwijl je zelf misschien ook wel met je twijfels en je vragen zit. En hoe moet ik nou hen bemoedigen terwijl ik zelf ook. En misschien dat je je voor deze dienst ook nog een beetje moed hebt zitten in te praten. Aart is dapper. Arie is dapper. Vandaag hebben een verhaal gelezen uit de Elisa-cyclus. Een verhaal wat een beetje sprookjesachtig aandoet. Een groep profeten gaat een huis bouwen. Daar hebben ze hout voor nodig. Ze gaan hout kappen. Het blad van een bijl schiet los, valt in het water. Maar gelukkig is daar de profeet Elisa die er een stok in gooit. En het ijzer komt weer boven drijven. Wat moet je nou met zo'n verhaal? Wat is de betekenis ervan? Nou, het is denk ik wel goed om te weten dat de boeken Koningen geschreven zijn in de tijd van de ballingschap. Dat een groep Joodse geleerden bij elkaar waren. En dat ze allerlei verhalen uit de geschiedenis van Israël en de boeken van de kronieken van de koningen erbij gepakt hebben. En dat ze op een bepaalde manier probeerden erachter te komen. Hoe kan het nou dat het uitverkoren volk van God uiteindelijk in ballingschap terechtgekomen is? Waar is het ergens misgegaan? Een analyse van de tijd, een profetische doordenking van waar Israël fout gegaan is in de geschiedenis. Maar ook een zoektocht naar hoop. Een zoektocht naar, en nu, wat nu verder? Is de ballingschap het laatste? Of zit er ook in onze geschiedenis tekenen van hoop, van vertrouwen, van verlangen, waardoor we weten dat het misschien anders kan gaan? En als je met die bril naar dit verhaal kijkt, dan vallen een aantal dingen op. Allereerst die profetengemeenschap. Het is een kleine, kwetsbare groep mensen die zich toewijden aan de bestudering van het woord van God, die op school zijn gegaan bij Elisa om te ontdekken wat de woorden van God betekenen voor hun tijd. En dat ging er echt wel anders aan toe dan tegenwoordig. Toen ik op de opleiding zat, toen moest ik ook af en toe even eruit. Een soort retraite-achtig. Dan ging ik naar Heidepark toe. De bossen bij Doorn was een prachtig gebouw van de kerk. En daar zat ik dan 3 weken intern. Goed verzorgd, 3 maaltijden per dag, onbeperkte koffie, heerlijk schoongespreid bedje. Iedereen die dominee wil worden, ik kan het jullie aanraden. Heerlijk toeven. Nou, dat was vroeger wel anders. Die profetengemeenschap, die trok zich helemaal terug uit de samenleving met hun hele gezinnen, met hun hele hebben en houden. En ze vormden met elkaar een groep afgezonderd, zonder inkomsten. Er was ook geen studiefinanciering of andere sociale voorzieningen in die tijd. Eigenlijk was het armoede van de onderste plank. En ze hadden ook geen geld voor kostbaar gereedschap, zeker niet voor ijzeren spullen. En ook geen bouwmarkt in de buurt waar je dat even kunt huren. Dus je was afhankelijk van de goodwill van anderen. En lenen in de tijd van de Bijbel, dat deed je niet zomaar. Lees bijvoorbeeld de Spreuken er maar op na. De Spreukendichter die zegt, een rijke heeft macht over de armen. Wie leent, is de slaaf van wie uitleent. Wie leent, is de slaaf van wie uitleent. Lenen is volgens de Spreukendichter een vorm van onderdrukking. Lenen was om een gunst smeken. Dat was jezelf onder de ander plaatsen. De ander boven jou. En als je dat bedenkt, dan hebben we hier niet te maken met een onschuldig bouwtafereeltje. Maar dan hebben we ook te maken met onrecht. Met de armen die gebukt gaan onder het juk van de rijken. De lener die compleet afhankelijk is van wie uitleent. Vandaar ook die paniekaanval bij de jongen. Help! Het was geleend! Ik kan nu nooit meer mijn schuld terugbetalen. Betekent dat dat ik voor altijd slaaf zal blijven? Dat ik altijd ondergeschikt blijf aan die ander? En dat zou zomaar ook het gevoel kunnen zijn van die ballingen in Babel. Moet je voorstellen, een kleine groep Joden daar in Babel, in ballingschap bij elkaar. Ze proberen nog een beetje te leven naar het woord van God, zich te houden aan de Joodse wetten. Lees bijvoorbeeld een boek als Daniel of Esther maar op na, hoe dat ging. Maar je bent een hele kleine minderheid, afhankelijk van wat de hoge heren en de machthebbers over jou beslissen. Het probleem is nog niet eens dat je de controle kwijtraakt, dat je de touwtjes van je leven niet in handen hebt. Het probleem is dat die touwtjes in handen liggen van hen die veel krachtiger en machtiger zijn en die zomaar kunnen beslissen dat je in de oven wordt gegooid of voor de leeuwen. Het is denk ik het frustrerende wat ook zoveel toeslagouders in Nederland hebben ervaren. Dat wat ze ook probeerden, het niet lukte om door te dringen tot in de hogere regionen. En dat ze ondertussen machteloos waren en bang waren voor elke brief die vanuit de overheid binnenkwam. Het is wat ik hoor van daklozen in Amsterdam. Het frustrerende, om welke reden ook ze dakloos zijn geworden, of dat nou door eigen schuld was, of door domme pech, of door wat dan ook. Maar elke keer dat ze proberen op een bepaalde manier hun leven weer op orde te krijgen, zijn er allerlei instanties en mensen die daar wat van moeten vinden, waardoor ze amper vooruitkomen. Het is een frustrerende ervaring van zoveel vluchtelingen die op dit moment aankloppen in Nederland, maar geen ruimte krijgen omdat het maatschappelijk sentiment tegenzit en we een kabinet hebben die maar strijdt voor het strengste asielbeleid ooit. En ik wil niet allerlei politieke uitspraken doen, maar het punt is dat het niet de lener is die bepaalt onder welke voorwaarden er geleend wordt, maar dat dat degene is die uitleent. Het zijn niet de mensen aan de onderkant die de klappen krijgen, die enige zeggenschap hebben over hun leven en wat er gebeurt. Maar het zijn altijd de mensen die in hun veilige huizen en op het plusje zitten, die bepalen hoe en wat er gebeuren moet. Help, het was geleend. Help, ik weet het niet. Ik ben altijd klein en kwetsbaar. En ik zal zo blijven. Het tweede wat aandacht verdient in dit verhaal is het ijzer of de bijl. IJzer is in de Bijbel niet alleen een beeld van onderdrukking, van de hardheid die op een ander komt. Bijl is ook een teken van oordeel. We lazen het in Matthäus 3 ook. Hè? De bijl ligt reeds aan de wortel van de boom. Een verwijzing naar Jesaja 10. God die in zijn oordeel het onvruchtbare van Israël weghakt. En ik kan me zomaar voorstellen dat de geleerden die in de ballingschap die verhalen van Israël aan het optekenen zijn, zichzelf deze vraag gesteld hebben. Is dit een oordeel? Is dit een oordeel van God over de onvruchtbaarheid van het volk? Is dat de reden dat we in ballingschap komen? Een soort geleide geluiden hoor je ook in Nederland. Dat we als kerk steeds meer aan de marge terechtkomen. Dat we steeds kleiner en kwetsbaarder worden. Is dat ook een oordeel van God over ons? Hebben wij als kerk ook niet onze verantwoordelijkheid genomen om als waarachtige getuigen van Christus in deze tijd te leven? Wordt de eeuwenoude boom van de kerk in Nederland geveld? En moet je eens voorstellen dat je daar als kleine groep in Babel zit, in ballingschap, dat je die ijzeren druk van onderdrukking op je voelt en dat je jezelf dan ook nog eens de vraag stelt, is dit ook oordeel? Want dan is het nog uitzichtlozer. Dat het niet alleen zo is dat de touwtjes van ons leven in handen liggen van allerlei mensen die over ons beslissen. Maar dat God zelf met ons afrekent. Dan is er toch helemaal geen redden meer aan. Voorgoed verloren. Kunnen we de handdoek toch beter in de ring gooien? Waar beginnen jullie eigenlijk aan? Kunnen niet beter stoppen met kerk zijn? Nee. Want dan blijkt ten derde dat de aanwezigheid van de profeet een verschil maakt. En dat in de naam van God onderdrukking en oordeel nooit het laatste woord hebben. Maar dat God alles omkeert. Dat ijzer drijft. Ja, dat is ten diepste wat God doet in zijn oordeel. Dat weten de Bijbelgeleerden denk ik als geen ander. Want als we de geschiedenis van Israël nagaan. Dan is het God die steeds opnieuw kiest voor de kleinste, voor de kwetsbaarste, voor de jongste. Hij kiest voor Isaak in plaats van Ismaël. Voor Jacob in plaats van Esau. Voor de jongste zoon van Isaï die net genoeg was om de schapen te weiden. Hij wordt koning naar Gods hart. Hij kiest steeds voor het kleine en het kwetsbare in deze wereld. En zo wil hij aanwezig zijn. Zelf ook, we hebben het net gevierd met kerst, als klein en kwetsbaar kind in ons midden. Zo is hij aanwezig. En zo biedt God een alternatief voor een politiek van macht en hardheid. Hij biedt iets aan waarin alles omgekeerd wordt. Waarin machtigen van hun troon gestoten worden. Waar armen worden verhoogd. Hij biedt iets aan waarin lener en uitlener, onderdrukker en onderdrukte, waarin wat klein is, groot wordt gemaakt. God keert alles om. Ja, als Johannes spreekt over de bijl die aan de wortel van de boom ligt, dan wijst hij op Jezus. Na mij komt iemand die sterker is dan ik. Maar dat sterker, dat krijgt op een hele specifieke manier gestalte. In het kruis. Door zijn leven te geven. Door die kleinheid en kwetsbaarheid tot het einde toe vol te houden. Biedt Jezus ons een ander leven aan. Een leven waarin alles omgekeerd is. Waarin onmacht kracht wordt. Waarin dood leven wordt. Waarin schuld vrijheid wordt. Waarin onvruchtbaarheid vruchtbaarheid wordt. God doet in het kruis werkelijk iets nieuws. En daarom konden de kerkvaders Irenaeus en Justinius, toen ze dit verhaal over Elisa uitlegden, zeggen dat hout wat Elisa in het water gooit, dat is een verwijzing naar het kruis. Want zoals het water de bijl doet drijven, zo laat het kruis de zondaar weer leven. En het is alleen wanneer je in die kleinheid en kwetsbaarheid je ambt aanvaardt. In afhankelijkheid van hem die zelf klein is geweest. Dat je zult ervaren dat God werkelijk iets nieuws doet. Want in onze kleinheid en kwetsbaarheid mogen we weten, dit is niet het einde. God doet iets nieuws. En we hoeven onszelf daarom ook niet zoals Benjamin Wollepluis moed in zitten te praten. Oh, wat zijn wij dapper met elkaar. Oh, wat zijn we dapper met elkaar. Nee. We mogen juist die kleinheid en kwetsbaarheid uitspreken. Naar elkaar toe. Dus ook, ik hoop dat jullie binnen de kerkenraad daar ook ruimte voor geven. Niet alleen voor stoere verhalen van mooie dingen die je meemaakt in de gemeente en die je doet. Maar ook je eigen twijfels, je eigen vragen, de eigen momenten waarop je het niet ziet zitten. Die talloze keren dat je geprobeerd hebt een afspraak te maken en het niet lukte. Die momenten waarop je aan het praten was over koetjes en kalfjes en je wilde een slag dieper gaan. En het wilde niet. Die momenten dat je een vraag kreeg. En je het even niet wist. Dat je die momenten met elkaar deelt. En dat we als gemeente ook onze vragen en twijfels, onze kleinheid en kwetsbaarheid met elkaar delen. Dat hier vaker klinkt, help, het was geleend. Help, ik weet het even niet. Help, ik voel nou hoe klein en kwetsbaar en afhankelijk ik ben. En ik heb even niks in handen. Broeders en zusters, alsjeblieft, wees samen met mij. Bid voor mij. Laten we samen komen. Rondom het hout. Het kruis. Dat alles anders maakt. En daarin God loven, want lof zij u die alles omkeert. Amen.
Wij hebben het net gehad over Johannes de Doper. En dat hij de mensen vertelde dat Jezus de Zoon van God is. En daar hebben we ook een tekst over. Anna Roos mag beginnen.
Toen zeiden ze tegen hem, vertel ons wie u bent. De leiders die ons gestuurd hebben willen dat weten. Hoe noemt u zichzelf?
Fijn dat jullie weer bij ons zijn, jongens en meisjes. Wij gaan over tot de bevestiging van Aart Mesker en Arie Westerhout. Verschillende keren zijn de namen bekendgemaakt van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling in onze gemeente. Aangezien niemand bezwaar heeft gemaakt tegen hun verkiezing of benoeming, zullen wij nu in naam van de Here tot hun bevestiging overgaan. In het spoor van onze Heer Jezus Christus, die als de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, heeft ieder lid van de gemeente de roeping om zijn broeders en zusters te dienen. Sommigen van ons, echter, worden in het bijzonder geroepen om het ambt te dragen. Dat is een bijzondere taak, van fundamenteel belang voor het voortbestaan en de opbouw van de gemeente. Op grond van de Heilige Schrift en in het spoor van reformatie worden in onze kerk de ambten van predikant, ouderling en diaken onderscheiden. Het woord ouderling of oudste is uit het Oude Testament afkomstig en duidt een persoon aan die een leidende functie heeft. Bij de gaven en ambten die God aan de gemeente gegeven heeft, wordt door Paulus ook het besturen genoemd. Zij die in een leidinggevend ambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. De ouderlingen hebben tot taak het toezien op en het meewerken aan de voortgang van de zuivere bediening van het woord en de sacramenten. Ze doen dit door samen met de predikant de gemeente te bepalen bij het heil van Jezus Christus dat buiten onszelf ligt, te richten op de belofte van God die in Christus Jezus ja en amen zijn, en in het opzicht te vermanen als iemand zich in leer en leven misdraagt. De ouderlingen sporen daarom in hun pastorale werk de gemeente aan om trouw te zijn in de kerkgang, in het bidden en in het lezen van de Bijbel. Zij treden op als vertrouwenspersonen en geweten van de gemeente. Zij rusten de gemeente toe in het omzien naar elkaar en in de roeping om hen die vreemd zijn aan of vervreemd zijn van het geloof te bepalen bij de redding in Jezus Christus. Zij staan de predikant bij met goede raad, zien toe op de inhoud van de prediking, zijn ambtelijk aanwezig bij de kerkdiensten en kunnen geroepen worden tot het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen. Zo werken zij mee aan de opbouw van de gemeente van Christus om dit te kunnen doen. Onderzoeken zij Gods woord en oefenen zich in het geloof. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun volgens de kerkorde geheimhouding is opgelegd van alles wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Wij zingen Psalm 143, vers 10. Geliefde broeders, opdat alle mogen weten dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u op te staan en antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, Bent u in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst bent geroepen? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament voor het enig woord van God en de volkomen leer van de zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uw kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich, wat God genadig voor verhoede, onwaardig gedraagt? Wat is daarop het antwoord van Aart Hendrik Johannes Mesker? En het antwoord van Arie Westerhout. Ja. Dan gaan we over tot de handoplegging. En daarna verzoek ik u allen staande Psalm 134 vers 3 te zingen. Zend uw heilige geest op Aart Hendrik Johannes Mesker. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het ook doen. Zend uw heilige geest op Arie Westerhout. Wentel uw weg op de Heere en vertrouw op Hem. Hij zal het doen. De almachtige God en Vader, geven jullie allen tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Broeders, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren van het woord is toevertrouwd, namelijk het leiden van de gemeente. Waak over haar als het huis en de stad van God, door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht in het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente van de Heer. Wees allen trouw in uw ambt. Bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u ook goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heere. Geliefde gemeente, ontvang van uw kant deze twee mannen als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet en aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Amen. Ik nodig de broeders van de kerkenraad uit om samen de gemeente ook toe te zingen.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk. Naast degene die het woord bedienen ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon. Om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken die de gave van uw geest hebben ontvangen. Wij bidden u aan hen in toenemende mate de gaven te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen en mildheid. Opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren die de schaapskooi van uw lieve zoon aanvallen. En ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Schenk de ambtsdragers uw genade, opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover zij gesteld zijn. Zodat deze zich aan de terechte vermaning van ouderlingen onderwerpen. En hem omwille van het ambt in ere houden. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt worden en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd. Ja, trouwe God, zo komen wij tot u en danken u voor deze dienst. We kunnen ons als kerk en als christen in deze wereld soms klein en kwetsbaar voelen. Zondagmorgen als we met elkaar zijn en samen de lofzang aanheffen, dan lijkt het soms nog wat. Maar als we het vergelijken met wat er allemaal in de samenleving speelt, als we op maandag naar ons werk gaan of naar school of in de buurt en we soms de enige zijn die nog iets met u of met geloof doen, dan kan die kleinheid en die kwetsbaarheid ons nog sterker overvallen. Dank dat u doorgaat. En dat u juist datgene wat klein is en kwetsbaar is, lief heeft. Dat u zelfs kind bent geworden in Christus Jezus. En de weg naar het kruis bent gegaan. Die de kwetsbaarheid van deze wereld heeft gedeeld en daarin alles anders heeft gemaakt. U maakt alle dingen nieuw en u maakt ons in kleinheid groot. U geeft ons kracht in onze zwakheid en geeft geloof in onze twijfels. Hier zijn wij als kerk, als gemeente, als ambtsdragers, hier zijn wij als christenen midden in deze tijd. En wij zeggen, help, want in onze kleinheid zijn wij afhankelijk van u. Kom ons tegemoet door de kracht van uw geest, elke dag opnieuw. Heer, dat bidden we in het bijzonder ook voor hen die om welke manier of reden dan ook die kwetsbaarheid extra ondervinden in hun leven. We bidden u voor de langdurig zieken, voor Koen Spijer, Piet Versluis, Ella Vonk en Dick van Vliet. Heer, omring hun levens met uw zorg en trouw, dat ze mogen weten dat ze in hun zwakheid door u bekrachtigd worden. Wij doen u voorbeden voor zoveel mensen die psychische nood kennen. Die zich zorgen maken over zoveel wat er aan de hand is in hun eigen levens, in die van hun gezinnen, die soms zo donker het leven ook niet meer aankunnen. O God, ontfermt u zich over ons en geef licht in onze duisternis. Zegen ook alle hulpverleners Iedereen die in een crisisdienst werkt of op welke manier dan ook betrokken is op mensen die juist zo kwetsbaar zijn. Geef dat we werkelijk oog voor elkaar mogen hebben en dienstbaar mogen zijn. Heer, we bidden u voor allen die niet bij naam genoemd worden, maar die op welke manier dan ook het leven als zwaar ervaren. Omring hen met uw krachtige aanwezigheid en wees hen genadig nabij. Heer, dat bidden we ook voor deze samenleving, voor alles wat daarin speelt. Ook voor zoveel mensen die aan de onderkant en in het afvoerputje van onze maatschappij leven. Geef ook God dat ze in staat zijn om hun leven weer op te bouwen. En dat degenen die over ons regeren niet keihard vanuit de tekentafel besluiten uitvaardigen, maar werkelijk oog hebben voor wat er speelt, voor de kleinen en de kwetsbaren in onze samenleving. Heer, we mogen u ook danken. Danken met Jan en Christine voor de geboorte van hun zoon Huib. Danken met Jan, Sam, Thijs en Livia voor hun broertje. Heer, zegen hen als gezin. Draag hen in uw liefde en geef dat ze ook in de opvoeding, in het samenleven, de kracht van uw geest mogen ervaren. Heer, we danken u voor het beroep dat de gemeente mocht uitbrengen op dominee Molenaar. En wij bidden u voor hem en zijn gezin om wijsheid en zegen bij de afweging van dit beroep. En u kent uw gemeente, Heer en Meiden, hoe ze uitziet naar een nieuwe predikant, al zo lang vakant. Heer, geef dat aan dat verlangen spoedig een vervulling komt. En dat hier ook een predikant mag zijn die als herder en leraar de gemeente verder mag bouwen. Zegen de kerkraad ook in haar vergadering van komende week. Dat ze door uw geest geleid wordt en daardoor ook zelf geestelijk leiding mag geven aan de gemeente. We bidden u voor onze wereld, voor alle nood die daarin speelt, alle oorlog, alle terreur. Zoveel mensen die van huis en haard verdreven zijn, zoveel mensen die moeten leven in oorlogssituaties, die in angst niet weten wat de volgende dag zal brengen. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Deze wereld kent slechts strijd. Laat uw koninkrijk komen. Maranatha, Heer Jezus. Kom haastig. Amen. Ons slotlied is op toonhoogte 296. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Elke zondag komen wij samen in kleinheid en kwetsbaarheid. Met lege handen strekken we ons uit naar Hem. En als antwoord daarop klinkt elke zondag als laatste zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.